2 Petrus 3, vers 18. Ik begin met vers 17. U dan, geliefde, nu u dit van tevoren weet, wijst op uw hoede dat u niet door dwaling van de zedelozen meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. En dan komt de positieve kant, maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Beste vrienden, het onderwerp is dus de geloofsgroei. We hebben het gehad over de verlossing die ons deel is in de Heer Jezus Christus. We hebben de vorige keer gesproken over wedergeboren worden. En we willen het nu hebben over geloofsgroei. Om dat onderwerp toe te lichten wil ik beginnen met de gewone lichamelijke groei. Als een baby geboren is, dan is er, als er alles op en eraan zit om zo te zeggen, dan is er blijdschap bij de ouders. En dan feliciteert men elkaar en je wordt dan gefeliciteerd dat het allemaal in orde is. Maar die ouders die wensen dat dat kind ook groeien gaat. Als dat niet gebeurt, als dat kind even lang blijft als het was bij de geboorte, en als het even dik of mager blijft als bij de geboorte, dan worden de ouders ongerust. Vroeger was het zo, dan werd er veelvuldig nog gebruik gemaakt van een weegschaal. Tegenwoordig schijnt dat minder het geval te zijn. Maar bij onze kinderen, dan de eerste vooral, dat werd heel nauwkeurig bijgehouden hoeveel ze dan wel toenamen in gewicht. Dat is één kant van de zaak, dat is de lichamelijke kant. Daarnaast heb je ook de verstandelijke kant, geestelijke kant, maar dan bedoel ik eigenlijk de verstandelijke ontwikkeling. Namelijk dat zo'n kind moet opgroeien ook in het gebruik van zijn hersentjes en dat het weet zijn lichaam te beheersen, hoe alles functioneert, maar ook dat het gaat toenemen in kennis en in wijsheid. Als het kind wat groter wordt en het blijft praten als een kip zonder kop, dan ga je ook zorgen maken als ouders. En dan ga je zeggen, is die ontwikkeling wel goed? Is het wel helemaal goed? Kan het zich wel ontwikkelen? Tegenwoordig is men er al tamelijk vlug achter om ook bepaalde stoornissen, leesstoornissen, spreekstoornissen of wat dan ook, gehoorstoornissen, om daarachter te komen, vrij jong al bij de baby's, bij de kleuters. En dan kan er wat aan gedaan worden. Wel nu, deze zorg, die hebben wij voor de ontwikkeling van het kind. En als het gaat om die lichamelijke groei, dan is natuurlijk nodig dat daar voedsel komt, dat dat kind voedsel tot zich neemt, maar dat is niet alleen. Daarnaast komt een stuk verzorging en een stuk liefdebetoning aan zo'n kind. Dan zie je dat het zich op een goede wijze gaat ontwikkelen. Zowel lichamelijk als ook verstandelijk, mentaal en wat andere functies betreft. Wel nu, deze zorg die we hebben voor het mens zijn van een baby, de ontwikkeling daarin, die zorg moesten we zeker hebben en met minstens zoveel ijver ons daarvoor inzetten als het gaat om de geestelijke groei. Johannes schrijft in zijn derde brief aan een zekere Gaius dat hij hoopt dat het hem wel gaat zoals het zijn ziel wel gaat. Ik denk dat bij velen van ons het vaak andersom is. Dat bij vele christenen het lichamelijk welzijn wel aardig op orde is, maar dat je moet zeggen, ik wou dat het je ziel verging, dat het je ziel net zo wel ging als je lichaam en als je verdere omstandigheden. Want wat Johannes goed begrijpt, en wij ook behoren te begrijpen, dat is dat het lichamelijk welzijn is dan wel prettig en het is fijn, maar uiteindelijk is het geestelijk welzijn veel en veel meer waard. En als wij vragen naar elkaars welstand, dan zeggen we, och, het gaat goed, en we klagen misschien eens over een pijntje hier, of mankementje daar. Maar we vragen niet zo gauw en we spreken ook niet zo gauw, niet zo makkelijk, over ons geestelijk welzijn. En toch nogmaals, loop je daar dan niet mee te koop, moet dat voor ons allemaal, voor mij net zo goed als voor u, moet dat een hoofdpunt wezen. En we moeten ons wel eens op betrappen dat we er niet altijd een hoofdpunt van maken. En dat de lichamelijke en mentale situaties ons soms meer ter harte gaan dan die geestelijke. Wel, waar ik u mee bezig wil houden wat die geestelijke groei betreft, dat is dit. Waardoor vindt die groei plaats? Waarin groeien wij? En als derde punt, waartoe groeien we? Waar loopt dat op uit? Ten eerste dus, waardoor groeien we? Dan bepaal ik u bij een andere tekst uit de brief van Petrus en dan de eerste brief. En wel hoofdstuk 2, vers 2. Daar staat, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis als u beproefd hebt dat de Heer goedertieren is. Nogmaals, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat ge daardoor moogt opwassen tot zaligheid, zo zegt het MBG. Kijk, daar heb je het middel, een van de middelen, waardoor we groeien. We groeien zoals een baby groeit door de melk, zo groeien wij door het woord van God. Want dat is die onvervalste melk. Daar wordt ze hiermee vergeleken. Ik moet het nog nauwkeuriger zeggen. Het begeerig zijn naar het woord, dat wordt vergeleken met het begeerig zijn van een baby naar de melk. Kijk, want het moet niet bij melkvoedsel blijven. Daarom breng ik deze correctie aan. Aan de gelovigen in Korinthe schrijft Paulus, ik had jullie eigenlijk wel graag vaste spijs gegeven, maar je verdraagt ze niet. Je verdraagt ze ook nu nog niet. Ik heb jullie dus als het ware met melk moeten blijven voeden. En in de Hebreeënbrief lees je eenzelfde uiting, dan zegt de schrijver dat deze gelovigen zouden leraars vanwege de tijd moeten zijn, dat ze bekeerd zijn dus. Maar ze hebben weer nodig ook om met melk gevoed te worden. Dus u moet die twee dingen onderscheiden. Het gaat erom dat zoals een baby begeerig is naar de melk, de moedermelk, of bij ons vaak wat meer de melk uit het flesje, dat noemen ze dan vadermelk, hè? Maar zoals die dan begeerig is naar de melk, zo moeten wij dat zijn naar het woord van God. En als je pas bekeerd bent, heb je nodig de eerste beginselen van dat woord van God. Maar als je langer bekeerd bent, dan moet je in dat woord opgroeien. Dan moet je er meer van leren verstaan. Wel nu, het eerste waar we dus op bedacht moeten zijn, dat is dat wij de Bijbel lezen. En maar niet lezen om ons verstand ermee te voeden en te zeggen, jongens, nou ken ik de Bijbel behoorlijk uit mijn hoofd. Dan moet je er wel heel wat in gelezen hebben. Maar goed, ik weet heel wat Bijbelteksten uit mijn hoofd. En nou zit het wel snor. Nee, want dan zit het 35 centimeter te hoog als het niet verder komt. Dat woord moet niet alleen hier zitten, maar dat woord moet in het hart een plaats krijgen. Het hart, dat is het centrum van de uitgangen van het leven. Dan gaat dat woord werken. Dan gaat het ons iets zeggen. En dan gaat het ook iets uitwerken. Aan de Thessalonicus schrijft Paulus dat toen zij het woord van de prediking Gods vernomen hadden, dat ze het aangenomen hebben, niet als een woord van mensen, maar gelijk het waarlijk is, als het woord Gods, en dan komt het, dat werkt in u die gelooft. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, daar staat die tekst. En er is dus iemand geweest die een schoolboekje schreef over godsdienstonderwijs, voor de MULO, en die die serie de titel gaf, Het Werkende Woord. Dat is een mooie titel. Hè? Het Werkende Woord. Wat Paulus wil zeggen, dat is, beste Thessalonicus, je hebt dat woord aangenomen, niet als een woord van mensen, maar als Gods woord. Goed, maar nou komt het volgende. Het werkt ook in jullie. Het bewerkt wat bij jullie. In hoofdstuk 1 heeft hij namelijk daar ook al over geschreven, in deze vorm. Hij heeft gezegd, kijk eens, in heel Achaïe, Macedonië enzovoort, daar wordt over jullie geloof gesproken. Daar wordt verkondigd welke ingang wij met het evangelie bij jullie gehad hebben. En het is de mensen bekend hoe jullie van de afgoden je tot God bekeerd hebt om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Nu, daar heb je de werking van dat woord. Die werking bracht met zich mee dat deze gelovigen, dat ze God gingen dienen. En in de tweede plaats dat ze gingen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Dat woord werkte zo bij hen, dat dat zichtbaar werd in heel hun christen zijn. Twee aspecten. Enerzijds hier en nu de wil van God doen. Anderzijds naar de toekomst uitziende naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dus niet menen, we leven hier en nu en daar moet heel onze aandacht op gericht zijn. Nee, we hebben twee programmapunten als christen. Het is niet een uitgebreid programma zoals bij de verkiezingen soms. Maar het zijn twee heel belangrijke en die omvatten alles. God dienen, Christus verwachten. Nou, als die elkaar in evenwicht houden, dan is het geweldig mooi. Het woord werkt dus. Dus het woord lezen. En we kunnen er niet genoeg nadruk op leggen om ook niet alleen zelf dat woord regelmatig te lezen. Dat niet alleen te doen bij de maaltijden, maar ook voor onszelf. Het zij dat we dat 's morgens doen, stille tijd houden of 's avonds. Het zij het persoonlijk of als we getrouwd zijn, dat we het samen doen als man en vrouw. Maar ook dat we onze kinderen als het ware dat voorhouden, dat ze uit de Bijbel lezen. Ik kreeg van de zondagsschool een Bijbel. En ik herinner me die nog altijd, was een statenvertaling, niet eens zo makkelijk te lezen. Maar het was zo'n klein bruin bijbeltje. En toen zei mijn moeder, nou moet je daar iedere avond in lezen, voordat je gaat slapen. En dat heb ik gedaan. Niet dat ik zo'n brave jongen was. Maar ik heb dat wel als iets gezien dat moest gebeuren. En toen het eenmaal gewoonte was, gewoontevorming is een belangrijke zaak. Toen dat één keer gewoonte was, dan was ik er niet eens rustig bij als ik niet uit mijn bijbeltje gelezen had. Dus, die bijbel lezen. En dan gaat hij tot je spreken. Snap je dan meteen alles? Tuurlijk niet. Maar dat is net als wat broeder Vink zei, bijbel lezen is net vis eten. Vink was een evangelist, een oudere collega van ons, hij is nu al lang bij de Heer, maar van wie we een heleboel praktische dingen hebben geleerd. Hij zei, dat is net vis eten. Hij zegt, je neemt het vlees van de vis en de graten, die leg je maar opzij. Hij zegt, zo is met bijbellezen. Dat wat je snapt is voor jou vlees van het woord en dat eet je. En wat je nog niet snapt, dat leg je maar opzij als graat. En later kom je tot de ontdekking dat het ook wel vlees is en dat het ook verteerbaar is. Maar zo lees je het dan maar. Wel nu, dat is erg belangrijk. Om ook onze kinderen, onze jonge mensen mee te geven. Opdat ze groeien. Waarin, daar zullen we straks het over hebben. Er is nog een punt wat belangrijk is voor de groei. Dat is het gebed. Want wil dat woord iets aan ons doen en willen we in de goede conditie ervoor zijn, dan is het nodig dat we in het gebed onze afhankelijkheid van God betonen. God wil gebeden zijn. En het is ook nodig dat God door zijn geest dat woord als het ware laat spreken aan ons hart. Zo goed als de wedergeboorte waar we vorige keer over spraken, tot stand gebracht wordt door het woord en de geest van God tezamen, zo is dat ook met de geestelijke groei. Het woord en de werking van de geest. En daarvoor hebben we nodig dat we God bidden, zijn nodig om dat bij ons tot stand te brengen. Dan is er nog een middel waardoor je groeit. En misschien zijn er wel meer. Maar dit is zo bij me in gedachten gekomen. En dat is de ervaring die je opdoet en het voorbeeld dat je krijgt. Dat kun je weer vergelijken met de lichamelijke opvoeding. Als je kinderen wat wilt leren om te doen, dan doen we ze het voor. Ze zitten in de box en we hebben ze een speeltje gegeven. Ze weten nog niet wat ze ermee doen moeten. Bijvoorbeeld een belletje, dat klingelt. Nou, dan doen we dat voor. Of we geven er een tik tegen. Nou, en al heel gauw neemt die baby dat over. En als het gaat om spreken, nou, dan gaat moeder, die gaat voorspreken. Moeders die spreken, als het tenminste goed is, hoor, die spreken een heleboel met kinderen. Ze zijn altijd aan het woord, heb je dat wel eens in de gaten? Ze zijn altijd aan het praten met de kinderen. Verstaan die kinderen alles? Nee, nog lang niet. En toch praten ze maar. En wat die kinderen doen, dat is heel langzaam, maar zeker, die geluiden overnemen. En dan nemen ze de woorden, de zelfstandige naamwoorden, die nemen ze over. Daar begint het mee. En dan later, dan nemen ze de werkwoorden, maar ze weten nog niet hoe ze ze vervoegen moeten. Ja, dus ze zeggen altijd een infinitief. En zo gaat dat door. Als je tegenwoordig talen leert, dan werkt dat ook volgens die methode. Mijn vrouw en ik die hopen volgende maand naar Colombia te gaan. Daar is een zuster van mijn vrouw in de zending werkzaam. Zijn we nog nooit geweest. En ze hebben al eens meerdere keren gevraagd daar te komen. Nou, wij hebben ook een Spaanse cursus. Die had ik al lang, want ik had al lang eens een keer in het hoofd om erheen te gaan. Sinds 77, maar dat is nooit gebeurd. Maar ik had wel die cursus alvast besteld. Ik wist er niks meer van. Maar mijn vrouw die vond die cursus. Nou, we zijn aan het Spaans leren. Nou, dan begin je met een methode waarin ze gewoon zinnen gaan zeggen. Je verstaat er nog niks van. Maar je moet die klanken leren. Napraten maar, net als een papegaai. Zodat je leert de klanken goed uit te spreken. En dan later, dan komen langzaam komen die woordjes naar voren toe. En pas later leer je dan de vervoegingen enzovoort. Nou, dat gaat dus om een spreukenvers te gebruiken naar de eis van je weg. Zover dat je bent en dan langzaam op deze methode verder. Zo moet je ook de jongelingstaten leren opvoeden naar de eis van zijn weg. En dan moet je niet in ene keer, net als bij een fles, denken dat je een karaf er in ene keer in kan legen. Nee, dat gaat alleen maar met een dun straaltje. Zo moet je die kinderen opvoeden in hun lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden. Zo moet dat nu ook geestelijk. Daar voeden we op. En we leren ook van anderen. We leren van de voorbeelden. En we leren van de ervaring die wij zelf opdoen. Al de dingen waar we straks over zullen spreken, waarin je moet groeien, daar groei je ook in door naar anderen, vooral naar de Bijbelse voorbeelden, te kijken. Maar ook in de praktijk laat God je groeien. Dan laat hij je ervaringen opdoen. Soms moet je bepaalde dingen afleren, omdat je anders verkeerd groeit. En dan merk je dat in je geestelijke praktijk. En God is wat dat betreft een wijs opvoeder. We kunnen leren van het voorbeeld van de Heer Jezus. We kunnen leren van het voorbeeld van Paulus. We kunnen ook leren van het voorbeeld van medegelovigen. Als het gaat om bepaalde kennis van het woord van God, dan heb ik mijn eerste kennis van mijn vader geleerd. Maar als het gaat om kennis in praktische toepassing, dan heb ik veel meer geleerd van mijn schoonvader. Die heb ik ook langer meegemaakt als volwassene. Maar dat is een andere kwestie. Mijn vader overleed tamelijk vroeg toen ik 25 jaar was. Maar daar heb ik vooral praktische wijsheid en voorbeelden van geleerd. En ik gebruik het heel vaak, zijn opmerkingen, zijn aanwijzingen. Nou, zo groei je dus in geestelijke zaken. En in het kunnen toepassen van die geestelijke zaken. Zodat je er anderen ook mee kunt dienen. Dan kom ik nu tot het tweede punt en dat is, waarin groei je dan? Nou, de tekst die wij met elkaar gelezen hebben in 2 Petrus 3, vers 18, daar staat als eerste dat wij opgroeien in de genade van onze Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Ik denk dat dat dit betekent, dat wij steeds meer leren verstaan wat die genade inhoudt. Als iemand nog niet bekeerd is, dan zal hij proberen, zodra hij tot zondebesef gekomen is, dan zal hij proberen zichzelf op te knappen, om zodoende bij God in een goed blaadje te komen. Ik heb morgen een rouwdienst, en dat gaat over iemand die in zijn laatste levensfase, een jaar ongeveer, verzorgd is door iemand uit de buurt. En die iemand uit de buurt, die mevrouw, hij was weduwnaar en zij was weduwnaar, ze hebben elkaar wat leren kennen, en die vrouw die heeft hem in deze laatste levensfase verzorgd, tot aan het eind toe. Heeft zich heel wat daarvoor ontzegd. Ze is katholiek, van huis uit, ze gaat nog naar de katholieke kerk. En ze zei tegen een van haar kinderen, beetje gekscherend, maar door de telefoon, zei ze, nou, ik heb mijn stoel in de hemel wel verdiend. Dat is een beetje een bekende uitdrukking, in sommige streken, een stoel in de hemel verdiend hebben. Door je goede werken. Nou, ik denk niet dat ze dat helemaal weet, en meent bedoel ik. Want in de gesprekken die ik met hem heb gehad, waar zij bij was, hebben we wel anders gesproken. Maar als iemand dat zou menen, dan betekent dat dat hij nog niet weet dat zijn redding een kwestie van genade is. Ook een kwestie van recht. Dat wil dit zeggen, God heeft een grondslag van recht om zondaren te kunnen behouden. Omdat Christus aan het recht heeft voldaan. Hij heeft de straf voor zondaars gedragen. Maar het is genade dat we behouden worden. En als zondaars zullen we dat als eerste moeten leren. We zullen moeten leren, nadat we het zondebesef hebben gekregen, dat wij niets kunnen doen om behouden te worden. Een man zei eens een keer tegen diezelfde broeder Vink, dat hij 40 jaar nodig had gehad om een aantal dingen te leren. Het eerste was dat hij een zondaar was. Het tweede was dat hij niks kon doen om zich bij God aangenaam te maken. En het derde was dat God ook niet verwachtte van hem dat hij zich aangenaam maakte. Maar dat het alleen het werk van de Heer Jezus was. Nu, dan is het lang genoeg dat je daar 40 jaar over te doen hebt. God wil dat een zondaar dat direct leert. En dat hij beseft, het is pure genade als ik gered word door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar daarna moet je opgroeien in die genade. Dan zie je nog lang niet hoe groot die genade wel is. Hoe meer je leert verstaan van je eigen verloren toestand. Hoe meer je leert verstaan van de heiligheid van God. Hoe meer je leert verstaan van je eigen afhankelijkheid in alle dingen. Des te meer zul je groeien in de genade. In het besef ook dat je die genade van God nodig hebt. Dat is een groeiproces. Helaas kan er wel een stilstand in komen. Helaas kan er zelfs, doordat je weer wettisch gezind wordt, kan er zelfs een terugval in zijn dat je toch meent weer zelf te moeten doen. Nee, je moet opwassen, groeien in de genade, zoals dat hier staat. Het tweede waarin we groeien moeten, dat is in geloof. In Hebreeën 10 vers 22... daar is sprake dat we een volle verzekerdheid van het geloof zouden hebben. Hebreeën 10 vers 22. Laten wij naderen als priesters dus tot God met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Tegen de stokbewaarder werd gezegd, de cipier, toen hij vroeg, mijn heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Toen werd er gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En die goede man, die kwam in deze eigen nacht tot bekering, tot geloof in Jezus Christus. En die verheugde zich met al de zijnen dat hij tot geloof in God gekomen was. Een geloof in Jezus Christus. Maar hier is niet sprake in Hebreeën 10 alleen van geloof, maar in volle zekerheid van geloof. Daar kan dus een groeien zijn in de vastheid van die geloofsovertuiging dat alles in orde is en dat je een kind van God bent en dat er een eeuwige heerlijkheid je wacht. De apostel schrijft in Johannes 5 vers 13, deze dingen heb ik u geschreven opdat gij weet dat gij het eeuwig leven hebt, gij die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dat is belangrijk om dat geloof vast te houden in die volle zekerheid. Als je denkt aan Abraham, daarvan staat dat hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Toen God zei, kijk eens naar buiten Abraham, zie je al die sterren, zo zal je zaad zijn. En zoals het zand van de zee, zo zal je zaad zijn, je nageslacht. En Abraham geloofde God. En God verklaarde Abraham toen rechtvaardig. Hij was niet meer een verloren zondaar, hij was rechtvaardig. Wel nu, poosje later, ja, duurde lang. En dan zegt Sarah, weet je wat je doet? Ik krijg toch geen kinderen. Neem Hagar, de dienstmaagd, de slavin als vrouw. En dan komt het kind op mijn naam te staan. Dat was gewoonte in die tijd. Maar het was wel vleeselijk. Een vleeselijke gewoonte. Verkeerde gewoonte. Abraham doet dat. Daar had je dus even een zakken in het geloof. Afzakken. En Abraham die heeft gevraagd of die Eliazer, als die dan zijn nageslacht zou moeten worden. Nee, zegt God, je lijfelijke zoon. Nou laat Ismaël dan voor uw aangezicht bestaan. Nee, zegt God, een zoon bij Sara. En zo moest Abraham 25 jaar wachtend groeien in het geloof, totdat die zoon Isaac geboren werd. Hij is dus een vasthouden in het geloof en een groeien in de zekerheid van dat geloof. In feite is daarmee verbonden een groeien, en ik heb dat eigenlijk al een beetje aangestipt, in geloofsvertrouwen. Maar dat bedoel ik nu wat de praktijk betreft. In feite was dat bij Abraham ook het geval. Het ging bij Abraham niet over de eeuwige behoudenis, maar over het krijgen van een zoon. Maar zijn geloof wordt ons als voorbeeld gegeven wat het geloof voor de eeuwige behoudenis betreft. En dan moeten we in volle verzekerdheid van het geloof dat we behouden zijn, mogen we tot God naderen. Maar daarnaast hebben wij te maken met het praktische geloofsvertrouwen. En dat wil dus zeggen dat wij met alle problemen, met alle zorgen die we hebben, naar God toe gaan. En dan lees je in Matthäus 6, in de bergrede, lees je daar wat van. Dan gaat het om de dingen die wij nodig hebben voor dit leven. Dan staat er in vers 25... Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en uw lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse vader die. Gaat ge ze niet verre te boven? Wie kan u, van u, kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt ge bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het kras des velds, dat er heden is, en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, klein gelovigen. Maakt u dan niet bezorgd. Kijk, wat de Heere God van ons vraagt, wat zijn kinderen betreft, dat is een geloofsvertrouwen. Dat hij voor ons zorgt. Dat hij ons datgene geeft wat we nodig hebben. Of dat hij ons de kracht geeft om te dragen dat we het niet ontvangen. Dat zijn twee verschillende dingen. Het kan zijn bij een ziekbed. Dat je bidt om genezing. Het kan ook zijn dat je bidt dat de Heer iemand voor lijden wil bewaren verder en hem tot zich wil nemen en kracht wil geven om te dragen. En zo iemand een ruime ingang wil geven. Het zijn twee dingen. Het heeft allebei met geloofsvertrouwen te maken. Wij mogen zo op de Heer zien dat hij onze Vader is en dat hij goede gaven geeft aan ons. En dat als hij ons iets onthoudt, dat het ook goed is. Dan is hij diezelfde Vader die voor ons zorgt en weet wat het beste voor ons is. Een volgend punt is dat wij groeien in kennis, in geloofskennis. Dat is dus wat anders als geloofsvertrouwen. Er kunnen mensen zijn die maar heel weinig geloofskennis hebben. Ze kunnen niet heel de Bijbel dat allemaal goed op een rijtje krijgen. Het is soms heel gauw te moeilijk. Maar die een geweldig geloofsvertrouwen hebben, wat de praktische wandel aan gaat. Die ons daarin tot een voorbeeld zijn. Maar er mag ook zijn een groei in de geloofskennis. Ook daar is een tekst waar met volle zekerheid over de kennis gesproken wordt. In Kolossen 2 vers 2. Opdat hun harten vertroost worden, ze samengevoegd zijn in de liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God de Vader Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. God wenst dus dat wij opgroeien in de kennis van zijn woord. Er zijn dingen, eenvoudige dingen, die God ons meedeelt. Over de hemel, het vaderhuis, dat we daar zullen zijn. Maar er zijn ook ingewikkelde zaken in Gods woord. Sommige dingen die we met elkaar in verband moeten brengen. Als je bijvoorbeeld denkt aan de betekenissen van de doop. Nou, dat zie je niet op één plaats bij elkaar. Dan moet je verschillende teksten met elkaar in verband brengen. En dan moet je je afvragen, wat betekent dat nou eigenlijk? Soms is dat moeilijk, bij 1 Petrus bijvoorbeeld, hoofdstuk 3 is dat, meen ik, dat het tegenbeeld van de zondvloed, de ark, ons behoudt door de opstanding van Jezus Christus. Nou, dat is niet zo moeilijk om dat, niet zo makkelijk om dat te begrijpen. Maar de Heere God wil dat we langzaam groeien in die kennis. Wij moeten ons, als we nog pas bekeerd zijn, moeten wij ons niet laten ontmoedigen door mensen die erg veel van de Bijbel weten. En die de ene Bijbeltekst na de andere uit de mouw schudden. Het is makkelijk als je dat weet. Of die met een paar pennenstreken de hele inhoud van bijvoorbeeld de Efezebrief weten duidelijk te maken. Dat is geweldig als iemand dat kan. Maar als je pas bekeerd bent, moet je je daardoor niet in de war laten brengen van, oh jongens, nou, dat leer ik nooit hoor. Dat is zo moeilijk. Ik snap niet waar hij het over heeft. En dat zal ik ook nooit snappen, nooit. Kijk, je moet daar een beetje denken aan dit voorbeeldje. Ik zat in de eerste klas van de MULO. Dat heette nog MULO destijds. En ik zei u net al dat ik niet altijd zo even lief was. Dat ik moest nog wel eens een keertje nablijven. En dat was ook een keer bij de wiskundeleraar. En dan moest ik na schooltijd in de B-klas zitten. En na de gewone schooluren kregen die jongens van de B, die kregen dan 3 uur per week extra les. Want die kregen een wat zwaarder programma dan de A-kant, de talenkant. Ik kwam er in die klas te zitten en die leraar die had daar een, was met meetkunde, die had daar een driehoek getekend. Nou, die stikte van de lijntjes, zo mag ik wel zeggen. Daar waren alle zwaartelijnen in getrokken. U mag gerust vergeten wat zwaartelijnen zijn. Er waren alle middelloodlijnen ingetrokken. En er waren ook nog eens een keer alle bisectrices ingetrokken. En nou is de aardigheid van die dingen dat al die 3 lijnen, die gaan door 1 punt heen. Niet allemaal hetzelfde punt, 3 punten, maar dan gaan ze allemaal doorheen. En dat moet je kunnen bewijzen dat het zo moet, dat het zo hoort. Nou, die man die was daarmee bezig en al die lui die zaten ijverig te knikken en die deed het nog voor en die vertelde dat, die jongens van klas 4 dus. En ik zat erbij en ik, och, heden, heden. Ik wou ook wel wat wiskunde leren, het leek me wel wat. Maar nou, de moed die schonk me in de schoenen. Later heb ik een akte wiskunde gehaald. Ja. En nou ja, dan kun je zeggen, je moet er een beetje aanleg voor hebben. Nou, dat had ik dan ook wel, voor talen niet, want dat werd een fiasco. Groei. En dat moet je ook bedenken, dat het bij anderen zo moet zijn. De grote fout van lezingen, hè? Ik steek de hand in eigen boezem. De grote fout van lezingen zoals we hier houden en ook op andere plaatsen is heel vaak dat we over de hoofden heen praten. Dat je over de dingen praat en dingen bekend veronderstelt die het nog niet zijn. En dat je als het ware vanaf de grond moet beginnen. En als iemand nog niet bekeerd is, is dat helemaal moeilijk natuurlijk. Dan moet je, als iemand niks van de Bijbel weet, dan moet je heel eenvoudig beginnen om over God te praten, over de schepping te praten, enzovoort. Nu, dat is dan noodzakelijk. Wij moeten langzaamaan groeien. Zo moeten wij ook groeien in deze kennis van het woord van God. En dan leer je allerlei dingen verstaan. Dan leer je verstaan wat de Romeinenbrief leert, hoofdstukje voor hoofdstukje. Dan leer je de praktische dingen uit de Korinthebrief. Je leert de verborgenheden uit de Efezebrief. Enzovoort. Nou, dat gaat stap voor stap. En dan moet je niet verwachten dat je dat in één keer te pakken krijgt. Een volgend ding waar we in moeten groeien, dat is in wijsheid. Is dat niet hetzelfde als kennis? Nee. Je zou haast kunnen zeggen dat wijsheid is toegepaste kennis. Wijsheid, daar spreekt het spreukenboek zo mooi over. Dat wat wijsheid, wat werkelijke wijsheid is. Zowel van een vrouw, een wijze vrouw, die van spreuk 31 genoemd wordt, als een wijze man. Je maakt het mee dat zelfs oudere gelovigen ontzaggelijk domme dingen kunnen zeggen. Dat ze niet wijs zijn. Niet nadenken bij wat ze zegt. Bijvoorbeeld, dat er iets gebeurt en men rebbelt daarover, overal waar het maar kan. Er is iets met een broeder of met een zuster aan de hand, daar moet tucht over uitgeoefend worden, of in ieder geval zorg. Iemand weet daar iets van. In plaats om dat in een beperkte kring te laten, dat het daar behandeld wordt, gaat men het van de daken verkondigen. Dat is niet wijs en dat is niet de weg van de Heer. Ik herinner mijzelf dat ik in een vergadering was waar een oudere broeder, die mijn vader kon wezen, ook aanwezig was. In een geloofsgemeenschap dus. Zo'n geloofsgemeenschap als hier. En met deze broeder vierde ik dus altijd zondags het avondmaal. Ze vierden daar elke zondag het avondmaal. Toen kom ik in een andere plaats, waar een broeder ook was. En die zegt tegen mij, jij bent daar en daar geweest, hè? Ik zeg, ja. Ik kom daar vrij regelmatig. Oh, zegt hij, hoe gaat het met die en die? Want die heeft toen en toen dat en dat gedaan. Toen bleek dat die man gezondigd had. Wat had ik met dat verhaal nodig? Nu zat ik, als ik in die vergadering kwam, Met het idee, oh, maar die broeder is fout geweest. Dat had ik helemaal niet moeten weten. Ik had er ook helemaal geen belang bij. Nou, zo'n broeder, die notabene een leraar was in kennis. En waarvan ik een heleboel geleerd heb, wat de Bijbel betreft. Vanaf dat ik een jaar of 15 was, dat ik daar in die vergadering kwam. Maar die broeder, die was onwijs. Als het ging om de praktische dingen. Wat moet ik zeggen en wat moet ik zwijgen? Daarom dat wijsheid is nog niet hetzelfde als kennis. Als we zien naar de Heer Jezus Christus. Ik zou daar een avond als deze over kunnen spreken, maar dan komt het onderwerp verder niet uit de verf. Maar de mensen komen bij de Heer Jezus, de Farizeeën en de Herodianen. En ze zeggen, meester, u leert de weg Gods zonder aanzien des persoons. Ja, want ze waren van twee heel verschillende groepen. En ze zeggen, moeten we nou de keizer schatting betalen, ja of nee? En ze denken, we hebben hem te pakken. Want als hij zou zeggen, ja, je moet betalen, dan zeiden de Farizeeën, zie je wel, het is geen oprechte Jood, hij houdt het met de vijand. Als hij zei, nee, niet betalen, dan zeiden de Herodianen, die de Romeinen steunden, die zeiden, ha, hij komt in opstand tegen de overheid. Dus met andere woorden, welk antwoord de Heer ook zou geven, hij zal altijd in zijn woorden gegrepen worden. Maar wat zegt de Heer? Laat me eens een schattingsmunt zien. Van wie is die? Van de keizer. Nou, geef dan de keizer wat des keizers is. Want zowel de Farizeeën als de Herodiaan, die gebruikten die schattingsmunt om te betalen. Nou, dit was een wijs antwoord. Zo kan iemand die niet eens zoveel kennis heeft, kan soms hele wijze dingen zeggen. Ik heb eens gehoord van iemand, het gaat mij niet erom om de Rooms-Katholieke Kerk aan te vallen. Ook niet toen ik zo even die naam noemde. Maar ik wil even het voorbeeld noemen. In de Eerste Wereldoorlog vluchten er na de val van het front aan de IJzer Belgische soldaten naar Harderwijk. En daar in Harderwijk hoorden zij het evangelie. Van een oom van mij en van een vader en van mijn vader en van anderen. En dan kwamen die soldaten tot bekering en die gingen weer terug naar hun eigen land, België. Er waren erbij die zouden hun vrouw ook in de kortst mogelijke keren bekeren. Nou, dat werd een dik fiasco. Er waren er ook bij die waren verstandigen, die waren wijs. En die lieten in hun daden zien dat ze bekeerd waren. Er was ook één bij en die, zijn vrouw bleef katholiek. En ze hadden een kindje gekregen en die baby stierf. En zijn vrouw wilde dat dat babytje katholiek in gewijde aarde begraven werd. En hij heeft niet met de vuist op tafel gezegd, dat gebeurt niet. Dan was hij onwijs geweest. En had hij zijn vrouw alleen maar afgestoten. Wat maakte het verder uit? Hij ging naar de priester. Vroeg aan de pastoor of de pastoor mis wilde lezen voor die baby. Nou, zegt meneer pastoor, dat is mooi dat er bij me komt. Dat wil ik graag doen. Bonting, zo heette deze man. Ja, zei Bonting, maar meneer pastoor moet niet menen dat ik weer bij u in de kerk kom. Hij was nogal rechtuit. Nou, waarom niet, Bonting? Nou, dat is een valse kerk, zei Bonting. Nou, gij durft wat te beweren, zei de pastoor. Maar goed, hij wilde dan wel die mis lezen. En hij zegt tegen Bonting, moet dat een mis zijn van 50 frankskus, 75 frankskus of 100 frankskus? Nou, zegt Bonting, laat het maar 50 frankskus zijn. Nadat dat gesprek geregeld was, zei die pastoor Bonting, dan moet je me toch eens vertellen. Waarom is de Roomse kerk nou een valse kerk? Nou, als die pastoor dat mij gevraagd had, dan had ik met bijbelteksten aankomen dragen. Hè? En dan had ik hem geprobeerd duidelijk te maken dat er van dat hele pausdom niks klopte. En van die Maria-verering niet. En van die mis niet. En noem maar op en noem maar op. Dat was een verhitte discussie geworden. Althans, het gevaar was aanwezig. Wat zei Bonting? Hij zegt, meneer pastoor. Staat er in de catechismus dat begraven een werk van barmhartigheid is? Gij hebt gelijk, zegt meneer pastoor Bonting, je hebt gelijk, begraven is een werk van barmhartigheid. Wel, meneer pastoor, zegt Bonting, waarom moet er dan de ene mis 50 frankskus en de andere 75 frankskus en de andere 100 frankskus kosten? Gij zijt een peinzer, hè, een nadenker, zegt meneer pastoor. Daar moet ik eens over nadenken.
Wat ik nou alleen maar hiermee zeggen wil, dat is, ik zou nooit op zo'n antwoord gekomen zijn. En toch was dit een antwoord wat die pastoor tot nadenken bracht. Terwijl het in het andere geval misschien alleen maar hete hoofden en koude harten was geweest. Daar was een stukje wijsheid, praktisch. Nou, en zo is er in het leven een heleboel wijsheid nodig. We kunnen wel een hele vracht aan kennis hebben in ons hoofd. Maar als we niet in het praktisch leven onder de gelovigen weten hoe we die kennis moeten gebruiken. Nou, dan wordt het heel vaak dat we of paraderen met die kennis en daardoor mensen afstoten. Of dat we recht toe, recht aan, altijd maar zus en zo en verdeeldheid krijgen. Omdat we niet, wat de praktijk betreft, beseffen dat dan de zaken niet altijd zwart-wit zijn, maar in de praktijk is er een heleboel grijs. Volgende waarin we groeien moeten, en dat is ook heel belangrijk, dat is in de liefde. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 10, daar zegt de apostel van die Thessalonicus, wat de broederliefde betreft heb je niet nodig dat ik je schrijf. Maar, ik schrijf je toch dat je daarin nog meer toeneemt. Heb je weer die groei. Groei in liefde naar God toe, door steeds meer bezig te zijn wat God voor ons gedaan heeft in Christus Jezus. Groei naar de medebroeders en zusters toe in liefde, belangrijker dan al die kennis, die praktisch toegepast. En groei ook in deze zin, in liefde tot het verlorene, opdat we hen ook het evangelie brengen. Een volgend punt, in Hebreeën 6, vers 11, daar lezen we voor de derde keer, volle verzekerdheid, een ijver in de volle zekerheid van het geloof. Wij mogen dus met ijver God dienen. Maar in dat dienen van God, daar moet ook een groei zijn. Een groei ook in die ijver, waarbij we altijd vooruitzien naar de hoop die ons is weggelegd in de hemel. En dan mogen we met ijver toenemen. Dan moet er ook een groei zijn in wat we doen voor de Heer. Natuurlijk, we hebben maar beperkte mogelijkheden en we hebben een beperkte tijd. Maar het moet niet zo zijn dat we afzakken. Maar dat naarmate onze kracht toeneemt, onze mogelijkheden toenemen, dat we dan ook toenemen in ijver. Worden we ouder, dan zullen we een beetje gas terug moeten nemen. Maar toch altijd dat doen wat Paulus aan Aristarchus schrijft aan het eind van de Kolossenbrief. De roeping die je hebt en die je op je genomen hebt. Vervul die. Dus dat je daarin niet nalatig bent. Een volgend punt waar ik op wil wijzen, dat is dat wij moeten groeien in de geestelijke strijd. In Efeze 6, daar lezen we dat wij de strijd hebben tegen de hemels, in de hemelse gewesten, tegen de overheden. Satan laat ons niet met rust. We moeten hem weerstaan, zegt de schrift, en hij zal van u vliegen. Satan werkt door mensen. Dan moeten we beseffen, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, tegen die mensen, maar tegen de machten die erachter zitten, tegen Satan. Maar we moeten die hele wapenrusting aandoen om te kunnen weerstaan. En als God ons roept tot die geestelijke strijd, de strijd ook voor het geloof waar je Judas over schrijft, dan moet daar dus ook een ervaring in zijn. Het volk gaf God daar ervaring in. Hij leidde ze niet op de weg van de Filistijnen naar het land Kanaan, staat er, opdat ze niet het hart in de schoenen zouden laten zinken, omdat ze de strijd zouden zien. Hij voerde ze over de Schelfzee en hij liet ze het land binnengaan. Hij roeide ook niet alle inwoners ineens uit. En dan staat er ook bij dat één van de doelstellingen daarbij was, opdat degene die de strijd niet kende, die strijd zouden leren. En hoe weerstaan we dan de vijand? Hoe leer je deze geestelijke strijd? Dat is een geestelijke strijd met al die wapenonderdelen en één wapen daarvan is het zwaard des geestes. Dat is het woord Gods. Dan moeten we leren met het woord van God te weerstaan, te antwoorden. Ik herinner me dat we in de Bijbelstent in Leeuwarden stonden, er was een jonge broeder bij. En er kwamen twee mensen, man en vrouw, bleken later Jehovah's getuigen te zijn. Hij verkondigde het evangelie, die man die ging daar tegenin. Die jongen die kreeg in de gaten, ik heb te doen met Jehovah's getuigen. En hij las ze voor Efeze 2 vers 8 tot 10. Dat we behouden zijn, niet uit werken, uit genade, het is Gods gave, niet uit u. En dan geschapen in Christus Jezus tot goede wet. Deze mensen begonnen te redeneren en hij bleef bij. Meneer, mevrouw, hier staat Efeze 2, vers 8. Niet behouden uit werken, maar uit genade. Ja, maar meneer, mevrouw, hier staat. En hij liet zich niet afleiden, hij bleef bij Efeze 2. Kijk, daar hanteerde hij het woord. En hij begon geen discussie verder. En tenslotte gingen die mensen weg. Kijk, zulke dingen moeten we leren, praktisch. We moeten ook leren of het noodzakelijk is om een gesprek aan te gaan en het woord van God te laten horen, of maar met een enkel woord een discussie te stoppen. Dat zijn dingen die je kunt leren, die je ook van anderen kunt leren, die je uit geschriften kunt leren, die over deze praktische dingen gaan. En ten slotte, in Kolossen 4 vers 12, daar lees je over het gedrag dat we moeten hebben. Dan kom ik een beetje op het onderwerp van de volgende keer, maar daar staat: die altijd, Epaphras, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Dat betekent dus dat je de wil van God, het juiste gedrag in je leven doet. En dan tenslotte wil ik u wijzen op het volgende. Kijk naar de Heer Jezus Christus. Van hem als kind lezen we dat hij toenam in wijsheid en in gunst bij God en mensen. Hetzelfde vind je van Samuel, in 1 Samuel 2, vers 26. Van de Heer Jezus vindt u het in Lucas 2, vers 52. En als u het leven van de Heer Jezus nagaat, in de evangelie, dan ziet u het voorbeeld van iemand die in deze dingen ons een voorbeeld geeft. En waarvan we kunnen leren hoe we ons gedragen moeten. In welke geest, in welke gezindheid. Paulus schrijft aan Timotheus het volgende. In 2 Timotheus 3 vanaf vers 10 dit. 2 Timotheus 3 vers 10. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht. Daar heb je de kennis. Toeneming kennis. Aan mijn wijze van doen. Daar heb je de levenspraktijk en de wijsheid die daarbij te pas komt. Aan mijn bedoeling. Daar heb je het object waar Paulus zich naar uitstrekte en waardoor hij gedreven werd. Hij had niet de bedoeling zichzelf te zoeken, maar het welzijn van die ander. Geloof, daar heb je dat. Paulus was een voorbeeld van geloof. Geloofskennis en geloofspraktijk, geloofsvertrouwen. Langmoedigheid. Daar moeten we in toenemen, in geduld, in goede tierenheid, zoals God die heeft. In liefde. In volharding, daar hebt hij die ijver. En daarnaast dan kunnen vervolgingen, lijden enzovoort kunnen ons deel zijn. Nou, dan zie je hoe Timotheus, die heeft van de apostel Paulus deze dingen geleerd. Ja, maar apostel Paulus is er niet meer. De Heer Jezus is er niet meer. Hoe kunnen wij het nu leren? Wel, het leven van de apostel met alles wat hij meegemaakt heeft, staat beschreven in Gods woord. En het onderricht dat hij gegeven heeft, staat in Gods woord. Het voorbeeld van de Heer Jezus, het volmaakte voorbeeld, lezen we in de evangelie. Wij kunnen dat tot ons nemen. En wij kunnen van die voorbeelden leren, zodat we groeien in die dingen die ik genoemd heb. En wat is het doel, waartoe groeien wij dan? Punt 1, hier en nu, dat we volwassen mensen worden. Dat is toch ook de bedoeling van de gewone groei? En die gewone groei betekent niet alleen volwassen naar je lichaam, maar ook volwassen wat je verstand betreft, wat je vermogens betreft. Volwassen ook in kennis en wijsheid. Praktische zaken, dat je je redden kunt in dit leven. Opvoeding is een zaak dat je mensen brengt, kinderen brengt tot zelfstandigheid. Wel nu, geestelijk moeten wij opgroeien, zodat wij volwassen christenen worden. Niet heen en weer geslagen door alle wind van leer, zegt apostel Paulus, maar dat we staan als bomen die goed geworteld zijn. En dat we zo ook de Heer verwachten, dat we die groei kennen en met het uitzicht op zijn komst. Geef God u en mij genade om in deze dingen een geloofsgroei te hebben die tot eer is van God. Tot zegen voor onszelf. En ook tot zegen voor anderen. Groeien in wijsheid. Daar had ik twee teksten bij staan. En die heb ik allebei vergeten te noemen. De ene tekst is in Kolosse 1 vers 9. Daar schrijft Paulus. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen. Hier zie je dus dat het gaat om toenemen naar de kennis van zijn wil en in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om daarin te groeien. En daarbij had ik, en deze meen ik dat ik wel genoemd heb toch, Kolosse. Maar goed, die andere heb ik in ieder geval niet genoemd. Dat was Jacobus 1. En daar wees een broeder mee op, of twee broeders. Maar die had ik wel gestaan dus. Als nu, vers 5, aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan alle mild en zonder verwijt geeft. En zij zal hem gegeven worden. Nou, er kunnen zich een heleboel situaties in het leven voordoen. Praktisch als gelovigen. Ook natuurlijk in het gewone leven. Hoe je, dat je wijsheid nodig hebt. Om wat je doen moet. In het zakenleven, in het gezinsleven enzovoort. Maar er zijn ook een heleboel situaties in je geloofsleven. En als gelovigen onder elkaar. Waar je wijsheid nodig hebt. Hoe er gehandeld moet worden. Nou, dan is het ontzaglijk belangrijk om dat ook aan God in het gebed te vragen. Dat is een heel belangrijke voorwaarde. En ook steeds dan afhankelijk te zijn. En als het ware, ik zou wel zeggen, het ontvangststation hè, goed te hebben. Dat ook tijdens een gesprek nog God je kan duidelijk maken wat je te zeggen hebt en wat je te zwijgen hebt. In een heleboel gevallen maken wij meer kapot door wat we zeggen dan door wat we zwijgen. En soms weet je ook niet wat te zeggen. En dan is het verstandiger om maar eens te luisteren. Er kunnen ook omstandigheden zijn waarin je zelf niet een levenservaring hebt dat je iemand kunt helpen op dat bepaalde moment. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat er was eens een keer ergens, daar had iemand een verlies geleden. En men had mij dat verteld. Ik had daar een lezing. En ik kwam bij de uitgang tegenover deze persoon te staan, die wist niet dat ik het wist. Maar ik gaf hem een hand. Maar ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik wist niet hoe ik een gesprek moest beginnen. Een half jaar later, toen hadden wij zelf een verlies geleden in ons gezin. En die ervaring die leert je om ook met mensen erover te spreken. Men wil er juist over spreken. En je moet er niet omheen lopen. Nu, dat is nu een ervaring die je opdoet, hoe pijnlijk die dan ook is. Een ervaring die je opdoet in de praktijk. En waardoor je anderen kunt helpen in zulke soort situaties van rouwverwerking. Andere situaties kunnen zich voordoen. Je wordt geroepen bij gezinssituaties waar het tussen man en vrouw niet botert. Als het enigszins kan, doe ik zo'n bezoek met mijn vrouw samen, als we de vrouw moeten opzoeken. En dan zit je je af te vragen, waar zit hier nu de fout? Praktisch kun je zeggen, altijd aan twee kanten. Maar er is wel een verschil natuurlijk. En je moet elk op zijn eigen fout wijzen. En soms krijg je van de een een verhaal te horen waarvan je zou zeggen, nou, ik zou mezelf een boef vinden als ik die vrouw niet geloof. En dan kom je bij de man en dan zeg je, jongen, ik zou me ook een boef vinden als ik hem niet geloof. Maar de twee verhalen kloppen totaal niet. Nou, dan heb je wijsheid nodig om in het gesprek uit bepaalde dingen die gezegd worden of niet gezegd worden, op te maken. Hier zit wat mis. En wat zit er mis? Nou, in zulke omstandigheden. Nou, dat kunnen hele moeilijke bezoeken zijn. maar dat je open staat voor die wijsheid van boven. Heer, wil me die geven, dat ik weet wat ik moet antwoorden, wat ik moet zeggen. Hier gaat het ook om wijsheid en geestelijk inzicht wat de wandel betreft. Hoe we in bepaalde omstandigheden ons hebben op te stellen. Soms moeten we ingaan tegen de massa. Denk eens bijvoorbeeld aan een staking bij een fabriek waar je niet aan mee wilt doen. Hoe stel je je dan op als werkwilliger? En als je dat niet doet op een wijze van boem, die het alleen maar agressie veroorzaakt. Dan kun je in praktische situaties komen waarin je die wijsheid van boven hebt, nodig hebt. En dan denk ik aan Nehemia. Nehemia staat voor de koning. En dan zendt hij als het ware een schietgebed naar God omhoog. Heer, geef mij genade voor deze man. En dan vind je ook dat hij met wijsheid en voorzichtigheid de zaak die hij vragen wil, bekend maakt. Een volgend punt dat is, wat doe je nu als men in moeilijke situaties die je zelf beleeft, soms hele onwijze dingen kunt zeggen. Die men tegen jou zegt. Helaas is dat zo. Dat in zulke situaties. Bijvoorbeeld wat ik zo even noemde. Waar iemand een verlies geleden heeft. Of waar iemand een gemis kent in het gezin. Dat men soms hele domme dingen kan zeggen. Dingen die heel pijnlijk overkomen. Omdat men eigenlijk niet nadenkt bij wat men zegt. Voorbeeld kan wezen. Er is iemand ziek. Dan komt een broeder op ziekenbezoek. En dat is net zo'n vertrooster als de vrienden van Job. Van, wat voor kwaad heb jij nou eigenlijk gedaan dat je nou weer ziek geworden bent? Ik spreek over een meisje dat voor de tweede keer TBC kreeg. Pleuritis. Eerst aan de ene long, toen aan de andere. Na anderhalf jaar weer ziek. Nou, dat zijn dingen die grieven diep. Dat kunnen ze althans. En dan moet je toch als christen, moet je dat als het ware van je afzetten. In bepaalde gevallen zou je iemand een zekere terechtwijzing kunnen geven als je in die omstandigheden tot hem staat dat dat kan, opdat hij tenminste ook anderen niet op deze wijze benadert. Maar er zijn ook gevallen dat iemand zomaar een domme opmerking maakt waar hij eigenlijk niet bij nadenkt, waar hij soms later op terugkomt. Een voorbeeld uit de eigen praktijk. Toen wij onze Wouter verloren, toen zei de vrouw van een predikant van de gereformeerde gemeente bij ons in de buurt, die liet zich ontvallen, nou, misschien is hij voor heel wat kwaad, of zonde noemde zij dat, bewaard gebleven. En mijn vrouw ging daar tegenin. Zei, want dan had je beter geen kind kunnen krijgen. Deze mevrouw heeft zelf nu een verlies geleden. En nu zei ze, wat heb ik toen toch een dom iets gezegd tegen u. Want mijn vrouw zocht haar op. Kijk, die zag het dus in. En die zal het niet meer zo zeggen. Maar zo zijn er andere situaties. Een vrouw verliest haar man. Haar zus die is gescheiden. Man heeft haar in de steek gelaten. En die zegt tegen haar, nou je kan beter je man verliezen dan zoals ik. Dat die bij je wegloopt. Dat zijn domme dingen. Want dan ben je alleen maar bij jezelf bezig. Daar help je die ander helemaal niet mee. Want die zuster die denkt, waarom heeft God dan die man die bij de weg zou lopen niet weggenomen? Wij hadden een goed huwelijk en zij niet. Zulke soort dingen. Nou, dan kun je hele pijnlijke situaties krijgen. En daarom is het zo ontzaglijk belangrijk dat wij een wacht voor onze lippen stellen. Dat we er maar niet wat uitflappen. In een gesprek bij de koffietafel net, dan haalde ik die tekst aan die in de spreuken staat. Een dwaas die zwijgt, gaat nog voor wijs door. Denk eerst na bij wat je zegt. Vooral als je impulsief van aard bent en er gauw wat uitflapt. Nou, dan mag je jezelf wel eens onder handen nemen en als het ware ook God bidden om een wacht voor je lippen te stellen. Daarmee kom ik op het laatste punt wat ik aan wil halen en dat is dit. Ook dat bespraken we zo even. Wij zijn geen van allen volmaakt. Dat is duidelijk. We hebben ook allemaal bepaalde karaktereigenschappen. Daar zitten goede dingen bij en daar zitten ook verkeerde dingen bij. En het is uiterst nuttig om jezelf nou eens af te vragen, niet om altijd maar in je ziel rond te peuren, dat bedoel ik niet. Maar om jezelf eens af te vragen, wat is bij mij nou mijn zwakke punt? Wat is bij mij het punt waarin ik verkeerd kan doen? Waarin ik zwak ben? Dat is moeilijk om dat van jezelf te weten. Een voorbeeld. Een man of een vrouw die echt een kletskous is. Ja, die man is dan een, ja, hoe zeg je het van een man? Maar de vrouw is een kletskous en de man is een rebel of weet ik veel wie wat. Maar weten die dat van zichzelf? In een heleboel gevallen niet. Dat weten ze niet eens. Maar ze rebellen maar door. En soms als je het ze zegt, merken ze het ook nog niet. Dat is een bandrecorder, is een heel leuk ding. Dan moet je eens een keer, als ze een gesprek voeren, moet je zo'n bandopname maken. Dan moet je later eens laten terugdraaien en dan moet je zeggen, dan moet je eens nagaan wie er het meest aan het woord geweest is. Dat is natuurlijk een paardenmiddel. Maar ik bedoel maar, je zou iemand soms eens met bepaalde dingen moeten confronteren. En een ander zou het jou eens moeten doen en mij eens moeten doen. En want wij zijn wel open voor de fouten van een ander. Maar we zijn zo weinig open voor de fouten van onszelf. En nogmaals, dat is niet dat we ons altijd maar met onszelf moeten bezighouden. Daar gaat het me niet om. Maar er zijn bepaalde zaken waarvan het nuttig zou wezen dat we weten, daar moet ik nou voor oppassen. Had het nog even over iemand die bijvoorbeeld een geldingsdrang heeft. Ja, die zal in een gesprek altijd op de voorgrond. Altijd het woord. En zijn mening moet doorgaan. Nou, om dat iemand duidelijk te maken. En dat hij zich een beetje achteraf houdt. Dat hij eerst een ander is aan het woord laten. Nou, dat zijn moeilijke dingen. Dat moet je ook zelf leren. Vooral als je zelf veel praat. Of moet praten, of moet spreken. Dat je in bepaalde dingen dan ook de wijsheid hebt om dat wat gas terug te nemen. Daar komt bij niet alleen onze persoonlijke aard, maar er komt ook bij de aard die bijvoorbeeld een volk heeft. Ook dat, we bespraken dat eventjes, maar ik wil het hier in het algemeen zeggen. Bijvoorbeeld als Hollanders, dan zijn we pure individualisten. Nou, gezag, daar hebben we een broertje aan dood. Wij doen wat wij willen. Ga je daarentegen naar Duitsland, daar loopt men gevaar van Ordnung muss sein, en het is van bovenaf gezegd. Dus doen wij het. Een soort kadaverdiscipline. Ga je naar Engeland, nou, als iets eenmaal traditie is, dan krijg je het er nooit weer uit daar. Het is altijd zo geweest, en dat is het meest steekhoudende argument voor een Engelsman. Wij kennen het ook een beetje, maar in Engeland is dat gewoon ziekelijk. Nou, zulke soort dingen, die moet je in feite kennen. Ik zei eens tegen een kennis van me hier in Friesland, en ik meen dat ik lang genoeg in Friesland woon, 40 jaar om het te mogen zeggen. Ik zei, als Friezen hebben jullie een fantastisch karakter. In een heleboel dingen waar je voor staat, daar sta je voor. Maar als je ook één keer wat in je kop hebt, heb je het niet ergens anders en dan kan het ook nooit anders meer. Dat merk je. Dat merk je als er wat is tussen broeders. En er is eenmaal wat geweest. Dat is in het zakenleven zo, als één keer een Fries bedot is, dan zegt hij van die vent moet nooit meer wat hebben, al krijgt hij de gunstigste aanbieding. Maar dat kun je ook onder broeders meemaken. Nee, dat eenmaal een keer mis geweest, komt nooit weer in orde. Nou, dat moeten we ook onderkennen, dat dat een zwakheid kan zijn van een bepaald karakter dat je als volk hebt of provinciaal hebt, maar wat je meeneemt ook in je christen zijn. En ik wil wijzen, want dat is de Bijbelse voorbeeld, aan de Cretenzen schrijft Paulus, of over de Cretenzen, schrijft Paulus aan Titus dat de Cretenzen zijn luie buiken en altijd leugenaars. Vermaan hen daarom streng. Dat betekent te geloven, want die andere had Titus niet te vermanen. Maar daaruit blijkt dus dat die kwaal van die Cretenzen als volk, die namen ze mee, die aard zat erin. En daar moesten ze over onderwezen worden, om dus eerlijk te zijn en om een beetje af te slanken. Nou, daar heb je het bewijs. En zo moeten ook wij dus wat meer openstaan voor die dingen waarin we correctie nodig hebben. En dat accepteren opdat we groeien kunnen. Groeien is soms ook een stuk corrigeren, wildgroei afkappen, andere richting opbuigen. Dat is niet zo makkelijk, maar mogen de Heer ons daarvoor genade geven.